Ja, hallo allemaal en welkom bij Frit. Mijn naam is Wouter Lem.
En mijn naam is Ilona van der Oude. Dit is een podcast van Greenpeace Nederland waarin we kijken wat we moeten doen om de klimaatcrisis tegen te gaan en hoe we dit met elkaar kunnen gaan doen.
Ja, en we hebben net gesproken met Ikram Chakker over vrouwenrechten en klimaatverandering. Ik vond het een super waardevol gesprek weer. Ik heb veel geleerd over bijvoorbeeld de ongelijkheid van vrouwen en mannen en de klimaatcrisis. Dus bijvoorbeeld dat vrouwen veel minder hebben bijgedragen aan de oorzaak van klimaatcrisis.
Ja, dat is niet misselijk.
Nee, en tegelijkertijd juist wel heel erg de gevolgen wel de harde klap krijgen.
Ja,
En dat is natuurlijk super onrechtvaardig. Ik weet niet wat vond jij ervan?
Nou, eigenlijk voor je verder gaat ben ik wel eigenlijk benieuwd. Hoe is dat dan voor jou als man om dat te horen?
Ja. Nee, dat is, daar hebben we dan ook, daar hebben we het ook over gehad. Ja, ik vind dat we echt goed moeten kijken naar de positie van mannen in de maatschappij. En vooral naar de machtshebbers. En dat heel veel mannen zeker een stapje opzij moeten doen. Omdat we hebben het gewoon verneukt.
Ik lees zelf regelmatig dingen van Johan Frets. Die is ook deze mening inmiddels toebedeeld. Dus misschien kunnen jullie binnenkort
een
keer...
zeker een clubje beginnen.
Ja, voor mannen
de opzijclub.
Ja, mannen die opzij stappen.
Ja, nou wie weet. Zullen we dat doen? En wat vond jij ervan?
Ik vond het een goed verhaal. Het verhaal was niet nieuw. Wel is het confronterend als je alles weer achter elkaar zet en het dan het hele verhaal hoort. Dan denk je van, nou, daar moeten we wat aan gaan doen. Het is wel zo, ik probeer zelf hoopvol te blijven, optimistisch. Inmiddels hebben we best wel veel afleveringen gemaakt. Er zijn best wel veel problemen die eigenlijk allemaal dezelfde kant van een stuk van de medaille vormen. Dus inmiddels ben ik wel bijna voor een radicale systeemverandering. Denk dat we dat wel echt nodig hebben.
Ja, heel goed.
Maar er gaat ook heel veel kracht uit van vrouwen. Vrouwen kunnen ook onwijs veel gaan bijdragen aan de oplossing.
Ja.
Wat zij bijvoorbeeld ook vertelde is dat de vrouwen bijvoorbeeld in wat meer... zoals je dat dus noemt, developing countries, dat zij daar de boerderij runnen, maar ook het water gaan halen en zo. Dus ik geloof ook heel erg in de kracht van vrouwen, in dat zij gewoon superveel kunnen gaan bijdragen om te gaan oplossen. Maar we hebben dan inderdaad wel heel veel mannen nodig die een stapje opzij gaan. Dus ja. Misschien kun jij met je opzijbeweging, de nieuwe, de opzij 2.0, volgend jaar naar de kop gaan. Want als ik bijvoorbeeld nog keek naar het plaatje van de afgelopen kop in Sharm el-Sheikh. En daar werden dan alle besluiten werden genomen. Nou, dat was als je dat plaatje, nou, ik zou zeggen, google het even voor de grap. Nou, de waren alle regeringsleiders waren dan op een dagje uitgenodigd. Nou, het plaatje is echt gewoon om te huilen. Volgens mij stond er niet één. Ja, want inderdaad, Angela Merkel had er nog bij gestaan. Die was er nu niet. Er stond nu niet één vrouw op.
Nee, en heel veel grijze, oude, witte mannen.
Ja.
Echt te treurig.
Ja, en die dan gaan zeggen, ja, we gaan het oplossen. Ja, sorry, maar laat me niet lachen.
Ja, nee, zeker. Dus het is denk ik heel belangrijk dat we het hierover gaan hebben. Want het moet genoemd worden, het moet benoemd worden. En er zitten zeker inderdaad heel veel interessante oplossingen in. Dus ben je hier benieuwd naar? Luister allemaal naar ons gesprek met Ikram Chakker over vrouwenrechten en klimaatverandering. En heel veel plezier. Ik voel me verhit. Ik heb een hart vol vuur en een hoofd vol vragen verhit. Ik voel me verhit. Welkom Ikram.
Dankjewel.
Voordat we beginnen willen we je even voorstellen aan de mensen die je nog niet kennen. Je bent jongerenmobilizer bij Oxfam NoVib. In die rol zet jij je in voor een duurzame, sociale en eerlijke wereld. En dan vooral de strijd tegen klimaatverandering. Daarnaast houd jij je ook bezig met de kruising tussen vrouwenrechten en klimaatverandering. En daar zullen we vandaag met jou over gaan spreken. Welkom.
En dan zijn we natuurlijk als eerste heel erg benieuwd. Wat hebben volgens jou zeg maar de vrouwenrechten en klimaatverandering met elkaar te maken? En wat zijn dan de gevolgen van klimaatverandering op de levens van vrouwen?
Oké, we gaan gelijk de diepte in.
Ja, ja. Goed.
Slow start.
De koe bij de hoorns vatten.
Dat lijkt me heel goed. Ik vertelde aan een vriendin dat ik hierover ging praten. Ja. En zij is best wel op de hoogte van alles, van wat er in de wereld speelt. En toen zei ze, ik wil niet lullig doen, maar wat hebben die twee dingen nou echt met elkaar te maken? Dus ik denk dat het voor mij nu soms logische verbinding is, maar dat het inderdaad nog een heel onbekende verbinding is, vrouwen en klimaat. Maar vrouwen hebben over het algemeen het minst bijgedragen aan de klimaatcrisis, ondervinden de meeste gevolgen ervan. Ja. En ook worden het minst betrokken bij de oplossingen voor de klimaatcrisis.
Ja, volgens mij heb ik laatst een plaatje gezien van vergadering COP27 in Sharm el-Sheikh. Ja. En dat werd opgelost door, ik geloof, 30 mannen.
Ik heb volgens mij hetzelfde plaatje gezien, ja.
Of dat zou moeten worden opgelost. Die hele kop is nou niet echt dat je denkt van, nou, laten we dat een succes noemen.
Klopt. Maar misschien, want je ging best wel, je stelde al over hoe hebben vrouwen dan worden ze het meest geraakt. Maar ik zou het eigenlijk eerst willen hebben over waarom hebben ze het minst bijgedragen aan de klimaatcrisis. Mm-hmm. En daarvoor maar een klein zijstapje en dat is naar ongelijkheid en ongelijkheid in CO2-uitstoot. Mm-hmm. Want we zien dat de 10% rijkste van de wereld is ongeveer verantwoordelijk voor de helft van alle CO2-uitstoot. Mm-hmm. Zo'n beetje van de afgelopen 30 jaar.
Ja.
En als je inzoekt op de 1%, is de 1% die stoot twee keer zoveel uit als de armste 50%.
Oh ja, ja. Bizar.
Moet ik die nog een keer herhalen? Dus de rijkste 1% stoot twee keer zoveel uit als de armste helft van eigenlijk alle mensen
van de wereld,
op de hele wereld. Ja, ja. En
als je dat dan nog verdeelt op man-vrouw?
Ja, dus ons eigen onderzoek is niet, kijk naar eigenlijk hele huishoudens. Maar als je kijkt naar andere cijfers, dan zie je dat de rijkste mensen ter wereld zijn over het algemeen witte mannen. Ja. En de armste mensen in de wereld zijn over het algemeen vrouwen van kleur. Dus dan hebben we ook gelijk, ja, we gaan het vandaag natuurlijk over vrouwen hebben, maar ja, het is niet alleen vrouwen, we hebben het ook over mensen van kleur, vrouwen van kleur, maar ook over LGBTIQ mensen, ja. En gemeenschappen die het meest kwetsbaar zijn en over het algemeen dus het minst bijdragen aan het probleem. En die rijkste mensen, de reden dat zij zoveel uitstoten, hè, want dus daar zitten de grote verschillen in, is omdat ze vaker vliegen, grotere huizen hebben, meer auto's hebben überhaupt, ja. Grotere auto's hebben, meer rijden. En daardoor vind ik ook de Greenpeace en Extinction Rebellion actie van een paar maanden geleden zo goed. Dat ging
bij de private jets.
Over privévluchten, ja.
Precies, ja.
Dus die rijksten, die vliegen niet alleen minder. Dus we hebben het dan niet over de gemiddelde Nederlander die alleen op vakantie gaat. Maar gewoon over de allerrijksten die gewoon een eigen vliegtuig hebben.
En die gaan winkelen in het vliegtuig.
Ja, precies, ja. Precies.
En als je dat dan afzet tegen, dus dat is die 1%.
Ja.
Maar als je dat dan afzet tegen die, nee, wat je zei, gekleurde vrouwen in die onderste 50%. Hoe ziet dat er dan uit?
Over het algemeen, dus als we kijken naar bijvoorbeeld Afrika, dan zien we dat kleinschalige boeren, vrouwelijke boeren, zorgen voor 70% van alle voedsel in Afrika. Dus dan, dat zijn gewoon mensen die voedsel verbouwen voor zichzelf, voor hun gezinnen, voor hun gemeenschappen dat misschien verkopen op de markt. Dus als we kijken naar de armste mensen, dan zijn dat mensen die afhankelijk zijn van het land, van regenwater, van natuurlijke, hoe zeg je dat?
Hulpbronnen.
Van natuurlijke hulpbronnen. En je kan je ook voorstellen als je voedsel verbouwt, als je afhankelijk bent van het voedsel wat je zelf verbouwt voor je, dus je eigen eten. En als je afhankelijk bent van regen, dan ben je kwetsbaarder voor de gevolgen van klimaatverandering. En dat komt omdat klimaatverandering voor heel veel extreem weer zorgt.
Ja.
En heel extreem weer en onvoorspelbaar weer. Dus dat gaat inderdaad twee kanten op. En droogtes, vaker en langere periodes van droogte. Maar ook ineens heel veel regen en overstromingen. Of orkanen die heftiger worden. Of dat zie je in kustgebieden, dat het land, dus door stijgende zeespiegels, zat er veel meer zout in de grond, in het grondwater komt.
Verzilting van de grond, ja,
precies. En dat zorgt ook weer voor dat het land minder vruchtbaar wordt. Dus eigenlijk al deze gevolgen van klimaatverandering, of niet gevolgen, maar
Ja, wel, toch?
Ja, gevolgen of de manieren waarop dat zichtbaar wordt voor mensen. Heeft dus gevolgen voor dus die vrouwen die hun...
Voor dat eten moeten zorgen.
Ja, dus mislukte oogsten. En dus door die mislukte oogsten of door... Ja, mislukte oogsten. Zien we ook, dus komt je voedselvoorziening in gevaar. Zien we ook toename van honger. Ja, gewoon heel simpel.
Ja.
Meer honger. Dus meer, ook meer armoede.
Ja.
En dat is een van de voornaamste manieren waarop vrouwen worden geraakt door, ja, door het veranderende klimaat.
En dit is dan meer. Meer het theoretische verhaal, zeg maar.
Vind je theoretisch?
Nou ja, nee. Maar heb je daar ook echt een voorbeeld van? Van een klimaatramp die plaats heeft gevonden in Afrika of in een ander gebied? En wat de gevolgen daarvan waren voor vrouwen?
Ja, je ziet nu grote droogte in Oost-Afrika. Ja. Zoals Somalië, Ethiopië, dat gebied.
Mm-hmm.
Dat is ook, nou, Somalië ook, het zijn ook landen waar al meer conflict was.
Mm-hmm.
Maar we zien dus nu, en het zijn ook wel landen waar vroeger wel vaker droogtes waren. Mm-hmm. Dus dat was er altijd al, maar we zien nu wel echt het gevolg van klimaatverandering. Dus dat die droogtes echt erger worden en langer duren. Ik weet de statistieken even niet meer, maar er is gewoon extreme honger in die regio.
Ja.
Onlangs hadden wij ook Munir Samuel bij ons op bezoek in de podcast. En die heeft ook heel veel reizen daar gemaakt. En die vertelde ook al wel wat verhalen. Ik vond zelf wat hij vertelde. Nou ja, zijn boek is ook, daar staat er ook vol met deze voorbeelden inderdaad. Maar wat hij bijvoorbeeld ook vertelde is dat, volgens mij waren het giraffen, die kunnen op basis van...
Zebra's.
Zebra's, die weten dan of er regen aankomt. En als er regen aankomt, dan worden ze al dan niet zwanger. En die worden nu al heel lang...
Oh ja. Ja.
Ja, omdat ze gewoon ruiken dat het niet komt.
Ja, ja. Het is bizar hoe de natuur dat ook, zeg maar, dat weet.
Ja.
Ja. En ik heb ook naar zijn... Ik heb er naar geluisterd, naar de podcast. En hij vertelde ook over vee wat sterft. En goed, ik hoef dat nu hier niet te herhalen. Maar dat je ziet wel... Dus dat gebeurt en de impact op vrouwen is dus ook groter omdat zij, dus wat ik net al zei, vaker boeren zijn. Maar je hebt ook andere gevolgen. Als je het hebt over droogte en water.
Mm-hmm.
Dus vrouwen zijn traditioneel ook degene die zorgen voor water binnen het huishouden.
Ja.
Dus die naar een waterput lopen of naar een plek waar water is om voor water te zorgen.
Mm-hmm.
Dus hoe minder water, dus hoe verder ze vaak moeten lopen om... Dus water te halen. En onderweg zijn er vaak ook heel veel gevaren. Dus gevaar op geweld, op seksueel geweld. Dus we zien ook dat soort gevaren groter worden op het moment van...
Dat er wat meer schaarste komt, gaat iedereen... wordt het ook gevaarlijker voor die vrouwen om wel te voorzien?
Ja, ook omdat ze gewoon simpelweg lange afstanden alleen afleggen. Dus alleen al daardoor.
Mm-hmm. Wordt ze dan nu verder weg moeten om het nog voor elkaar te krijgen.
Juist.
Wat ze eerder dichter bij
wat
huis.
Wat misschien dichter bij huis, kleinere afstanden, minder lang op onbekend terrein. En nu langer weg zijn en daardoor ook vatbaarder worden. Dus voor seksueel geweld.
Ja. En ik vroeg me af, want dit is... Dit gaat meer over Afrika, maar is die ongelijkheid er ook dichter bij huis in het Westen?
Ja. Ik las laatst een heel leuk onderzoek van... Interessant onderzoek van ActionAid.
Ja.
Dus zij hebben gekeken... Dus zij werken heel erg op vrouwen en klimaatverandering. Ze hebben eigenlijk naar allerlei verschillende effecten gekeken... Dus in het mondiale zuiden. Maar ze hebben ook in datzelfde onderzoek gekeken naar hoe zit het dan in Nederland. En ook als je naar in Nederland kijkt, dan zie je dat energiearmoede is nu wel een bekend,
bekend probleem. Inmiddels.
Probleem, ja. En je ziet wel ook in Nederland dat er veel meer vrouwen zijn die in energiearmoede leven. En die minder geld en middelen hebben om een huis goed te verwarmen of een huis goed te isoleren. En... Dus dat zie je ook in Nederland. En wat ik zelf interessant vond, dat is een voorbeeld uit in Amerika met New Orleans. Iedereen kent volgens mij wel.
Met de orkaan en de overstroming.
Ja, met orkaan Katrina en de overstromingen daar. Geen specifiek vrouwenvoorbeeld, maar daar zag je dat de zwarte bevolking vaker woonde in gebieden die vatbaarder waren voor overstromingen. En je zag ook dat zij minder makkelijk konden vluchten.
Ja.
Dus ze hadden minder vaak een auto, ze hadden minder ook financiële middelen om even ergens anders te verblijven. Dus dan moesten ze in hun huizen blijven, die dus ook dus op de verkeerde plekken waren.
Ja. Ja.
Dus ook echt dat intersectionaliteit.
Ja, absoluut. Ja, dus er zijn voorbeelden dichter bij huis waarbij je ziet dat mensen die minder middelen hebben, en dat zijn dus vaker vrouwen en vaker mensen van kleur, dat die harder geraakt worden. En daarna ook dus minder makkelijk erbovenop komen.
Ja. Ja, precies.
En waarom is dit besef voor ons allemaal belangrijk om te weten eigenlijk? Wat kunnen we daaraan... Ja, misschien een oplossing is misschien gaat nu te ver, maar waarom is het besef hiervan belangrijk?
Als je het weet, dan kun je er ook iets aan doen.
Ja.
Want vaak als je iets niet weet, dan weet je het niet. Dus dan is er ook niet echt, dan komt er geen oplossing. Dus ook een van de belangrijkste dingen die... een van de dingen die wij doen is voor zorgen dat er data beschikbaar is. Dus data over van en over vrouwen. Hoe zij harder worden geraakt. Dus op het moment dat je die data hebt, kan er beleid komen.
Ja.
Mm-hmm. Ik denk dat dat de belangrijkste reden is waarom dit bekend moet worden.
Ja, want dan kan er ook wat meer aan gedaan
worden.
Precies. En hoe is die ongelijkheid ontstaan? Dat gaat waarschijnlijk eeuwen terug.
Ja.
Kun je daar iets meer over vertellen?
Ik denk wel honderden jaren aan kolonialisme. Nou goed, dus ik denk dat als je kijkt naar de oorzaak van ongelijkheid, dat je wel ver teruggaat. Dus ook naar koloniale tijd. Van waarom sommige landen al armer zijn dan andere. Ja. Waarom er nu zoveel ongelijkheid is in de wereld. Dan kan je niet anders dan dus ook kijken naar die koloniale tijd.
Ja.
En waarom vrouwen daar specifiek meer ongelijk in zijn, dan zit je ook met die traditionele
man-vrouw
verdelingen. Ja. Ja,
die eigenlijk al eeuwen zo is en die eigenlijk nu een beetje rechtgetrokken gaat worden.
Hopelijk.
Ja, precies. Daarvoor hebben we jou, onder andere. En samen met nog heel veel anderen natuurlijk.
Ja.
En denk je dat het internationale klimaatbeleid, we hadden het net bijvoorbeeld al even over de COP en die best wel bekende foto. Denk je dat klimaatbeleid genoeg doet voor gender?
Nee, doet niet genoeg. Maar dat is een van de leukere dingen aan mijn werk en aan wat wij doen.
Ja.
We hadden het net een beetje over oplossingen.
Mm-hmm.
Dus een van de dingen is, je moet data hebben. Je moet weten waar het over gaat, zodat je met goed beleid kan komen.
Ja.
Ander is, dus als je het echt hebt over vrouwen die harder worden geraakt door dat extreme weer, kan je kan je helpen met oplossingen, zoals naar betere watersystemen of beter kijken naar het weer, dus dat boeren beter op de hoogte zijn van wat voor weer er aankomt, zodat ze goede keuzes kunnen maken.
Mm-hmm.
Nog belangrijker is dat hun stem gehoord wordt op eigenlijk allerlei verschillende plekken. Zowel binnen landen, dus op lokaal niveau, maar dus binnen landen op landelijk niveau. Maar ook dus op plekken als de COP. En een van de dingen die wij met de afgelopen klimaattop hebben gedaan, is we hebben vanuit Oxfam Afrikaanse klimaatcaravanen georganiseerd of helpen op te zetten. Dus dan had je allerlei, dus activisten, vrouwen, boeren, ook heel veel jonge mensen,
ja,
die samenkwamen in hun land. Die trokken van plek naar plek om dus ervaringen op te halen. Die zijn met die ervaringen en met die verhalen naar hun eigen overheden gegaan. En we hebben voor volgens mij bijna 50 personen voor kunnen zorgen dat zij naar de klimaattop kwamen.
Oh, wat goed.
En dat zijn mensen die dus al actief zijn in hun eigen omgeving, in hun eigen communities. En dus ook ideeën hebben over wat er anders moet.
Ja.
En in plaats van Dus dat wij die verhalen vertellen, hebben wij hen naar de klimaattop laten gaan. Zodat zij daar dus hun eigen overheden, maar ook andere overheden konden beïnvloeden en hun verhalen konden vertellen. Zodat er ook een ander geluid komt en niet alleen ja, de lobby van de financiële sector.
Maar is dat, ik denk dat dat een hele belangrijke stap is, maar als we even hardop dromen, ja. Moeten we niet gewoon tegen al die mannen zeggen, al die witte mannen,
weg ermee.
Weg ermee. Ja. Jullie zijn al 300, 400, 500 jaar, nou,
daar gaan we vandaag mee beginnen.
Duizenden jaren aan de macht.
Ja.
Nu is het aan ons.
Ja.
Is dat niet de oplossing?
Nog veel beter. Ja, ik denk wel dat daar een oplossing in zit. Maar ja.
Dus het moet radicaler. Is eigenlijk jouw vraag. Maar moet het niet wat radicaler? Hebben we niet lang genoeg gepraat?
Nou ja, als we het net over in de analyse hebben over het probleem en over het systeem. Mm-hmm. Dan moet je ook de wortels van dat systeem aanpakken.
Zeker. Ja, ik zit zelf een beetje met de hoe. Want bijvoorbeeld als je naar Nederland kijkt, dus het begint ook al met wie wij aan de macht helpen. Mm-hmm. Dus er zitten best wel veel lagen en dat maakt het natuurlijk heel complex. Mm-hmm. Ik denk wat er soms kijk ik dan.
Nou, maar misschien voordat je naar het hoe gaat, ja. Want het is best wel interessant van ook de vraag, zou dat een verschil maken? En waarom maakt dat dan verschil? Waarom zou dat dan beter zijn? Dat is misschien ook een vraag die ik voor jou heb.
Ja.
Laat ik hem even anders stellen. Oké, we zeggen inderdaad van hoe het er nu voor staat, dat is niet goed. En dat komt door grotendeels doordat mannen heel lang aan de macht zijn. Er is ook volgens mij onderzoek dat laat zien dat als vrouwen aan de macht komen, dat er veel beter wordt omgegaan met grondstoffen.
Ja, klopt.
Dat er meer gelijkheid is. Ja, dat er
minder risico's genomen.
Minder ja. risico's genomen, et cetera.
Ja.
Hoe komt dat verschil? Denk jij?
Nou, wij hebben het hiervoor over gehad. En daardoor ben ik hier wat over gaan lezen. En hoe dat verschil komt, dat durf ik niet te zeggen. Want volgens mij is daar ook niet
een pasklaar antwoord op.
Klopt. Volgens mij kom je op het eeuwige debat over nature en nurture. Uh-huh. Van waar zit het? Maar wat wel een feit is, is dat zorgen voor het huishouden, voor de kinderen, dat vaker aan vrouwen wordt toebedeeld. Dus dat is een zorgtaak. Dus dat zien we als een taak voor vrouwen. En daarbij komt ook dat ze op de een of andere manier zijn gaan zien dat zorgen voor de aarde ook een vrouwentaak is geworden. Mm-hmm. Naast alle andere zorgtaken die we.
Precies, ja, kunnen we erbij.
Die we aan vrouwen of naar vrouwen schuiven. En hun verantwoordelijkheid eigenlijk maken. Dus er is, ik weet niet precies waarom, maar er is wel zo gekomen dat we dus ook zorgen voor de aarde meer als een vrouwen iets zijn gaan zien. En dat zit ook goed klimaatbeleid of klimaatacties in de weg. Dus dat mannen dat te vrouwelijk vinden of worden afgeschilderd als niet mannelijk genoeg.
Ja.
En er is volgens mij ook onderzoek naar bijvoorbeeld gebruik van herbruikbare tasjes en zo. Of hervulbare waterflesjes van dus die je niet elke keer weggooit. Dat zelfs dat als minder mannelijk wordt gezien en dat daardoor mannen dat minder graag doen.
Ja.
Dus het. Aan de ene kant is het denk ik wel nuttig om te kijken naar eigenlijk wat je net vertelt. Dus hoe vrouwen andere beslissingen nemen die beter zijn voor zichzelf en voor hun omgeving. Maar aan de andere kant vind ik het misschien ook een beetje. Nou, niet gevaarlijk, maar er zit ook wel.
Ja, om die dichotomie, die binariteit aan daaraan vast te houden.
Ja, dat we dus dat eigenlijk ook bijna weer een verantwoordelijkheid van vrouwen maken.
Ja, maar ik zou het juist. Ik vind het juist een interessante vraag, omdat je dan niet juist zegt van oh, maar het antwoord is dus vrouwen. Maar meer welke mindset of welke waarden of welke principes zitten daarachter, zodat je ze weer breder kunt toepassen.
Ja. En wat misschien wel interessant is, want op het moment, wat ik ook net vertelde, op het moment dat vrouwen meer verantwoordelijk zijn voor dus een voedselvoorziening of meer verantwoordelijk zijn voor een voedselvoorziening. En misschien dus ook de zorg voor kinderen of dat kinderen voldoende te eten hebben. Dus op het moment dat je die verantwoordelijkheid voelt, zal je betere keuzes maken. Mm-hmm. Voor niet alleen voor jezelf, maar ook voor, dus voor je gezin en voor je omgeving. Ja. Dan zal je meer nadenken over hoe je je land gebruikt, omdat dat rechtstreeks gevolgen heeft, ja, voor jezelf en voor je gezin.
Dus dat daarmee zeg je dan eigenlijk ook dat die mannen dus eigenlijk niet zoveel verantwoording daarvoor voelen?
Misschien niet. Ja, dat is volgens mij ook de reden dat vroeger altijd dat microkredieten, dus dat, ja, financiering, ook altijd aan vrouwen werd gegeven.
Ik zit dan toch nog even met, ja, deze informatie in mijn hoofd. Met dat, ja, we dan de nieuwe voorzitter van de COP is een olietopman.
Ja.
Daar moet je echt heel veel je best voor doen om daar niet cynisch over te zijn. Maar
het is echt een slechte grap.
Wat meer feminine touch mee kunnen geven voor die.
Die moet gewoon uit de weg. Ja, uit de weg ruimen. Opzij.
Dat denk ik toch eigenlijk ook wel. Vandaar dus het naam opzij.
Ja, ja, en dan zie je dus zo verschillen in macht. Want daar hebben we het uiteindelijk over. Van wie heeft er macht en wie, ja, heeft er geen macht? Wiens stem wordt gehoord, wiens stem wordt niet gehoord? Mm-hmm. Dus als zo'n persoon al voorzitter kan zijn van een, ja, van klimaattop.
Ik bedoel, speld had het niet beter kunnen verzinnen. Weet je wel? En het is gewoon waar.
Nee, en uiteindelijk moeten die machtsverhoudingen heel anders worden. Moeten de mensen die...
Waarom dan?
Op het moment dat je een stem geeft of meer macht kan geven aan eigenlijk een grote meerderheid, dan zullen er andere beslissingen genomen worden. Want als het gaat om, als een zo'n man, ja, de macht heeft, dan zullen er minder waarschijnlijk beslissingen genomen worden die gevolgen hebben voor de fossiele industrie, die negatieve gevolgen hebben voor de fossiele industrie. Dus op het moment dat je andere mensen macht geeft, vrouwelijke boeren macht geeft of jongeren meer macht geeft, dan is, nou ja, denk ik ook wel weer de kans groter dat er andere keuzes worden gemaakt.
Ja.
Dus pro-planeet keuzes.
Ja. En misschien nog de vraag, want voor ons is dat misschien al meer obvious aan het worden, maar voor de mensen die dat niet zo goed begrijpen, waarom moet je het klimaatprobleem, als je dat wil oplossen, ook op een rechtvaardige manier oplossen? Dus dat je inderdaad vrouwenrechten daarin meeneemt. Waarom is dat dan belangrijk? Juist vanwege die andere keuzes, wat je net zei?
Je kan, even kijken hoor. Omdat, ja, het heeft te maken met dat het klimaatprobleem dus geen neutraal probleem is. Het is geen gelijk verdeeld probleem.
Nee.
Dus sommige mensen hebben meer last van de klimaatcrisis en anderen minder. Sommige mensen kunnen zich beter verweren tegen de gevolgen. Je hebt misschien middelen om te verhuizen, je hebt middelen om ergens anders een bestaan op te bouwen. Je kan een huis, je kan ergens gaan wonen waar het veiliger is. Dus die gevolgen zijn minder, zijn niet gelijk verdeeld. Dus dat is alleen al de reden dat je moet kijken naar, dus die ongelijkheid daarbinnen. En als je oog hebt voor de ongelijkheid, kan je oog hebben voor. Kan je in zekere zin ook de oplossingen iets minder gelijk gaan doen. Dus dan kan je betere oplossingen hebben voor mensen die harder worden getroffen. Want ik ben bang dat als je geen oog hebt voor die menselijke kant en die ongelijke kant, dat je makkelijk ook met oplossingen kan komen die misschien juist alleen goed zijn voor een kleine minderheid.
Ja.
Misschien is een interessant voorbeeld de subsidies voor elektrische auto's.
Ja.
Dus daar hebben mensen baat bij die het eigenlijk al relatief goed hebben.
Ja, anders ga je geen elektrische auto kopen.
En dat is alsnog niet goedkoop. Dus dan wordt Dus ze krijgen mensen die het al redelijk goed hebben, krijgen subsidie om het eigenlijk nog iets beter te doen.
Ja.
En ondertussen zitten dus ook in Nederland mensen met een sociale huurwoning eeuwenlang te wachten op iets betere isolatie, zodat ze warmer huis hebben en minder, ze ook minder geld kwijt zijn aan hun energierekening.
Ja, want de klap van een hogere energierekening komt bij hun nou eenmaal harder aan.
Ja, ja.
Maar is dat dan gewoon een morele reden of verplichting? Dus inderdaad het idee dat de mensen die het minst hebben bijgedragen wel de grootste klappen krijgen? En dat dat gewoon niet mag?
Ja.
Ja,
okay. Ja, ik vind het van wel.
Ja, mooi.
En ik ben benieuwd, hoe ben jij ertoe gekomen om hier zo voor te gaan inzetten?
Ja, dat is een goede vraag. Ik ben niet altijd zo pro-gender geweest. Of, nee. Ik was zelf ook...
Heb je iets meegemaakt? Of is er iets gebeurd of zo? Of ben je het op een gegeven moment gaan zien?
Nee, het is me wel... het is me moeten... iemand heeft het me verteld eigenlijk. Ik ben een paar jaar geleden op een training geweest.
Ja.
Het ging over een heel ander onderwerp. Maar daar wilde iemand het heel graag over gender hebben en over de gevolgen voor vrouwen. Het ging over belastingontwijking door multinationals.
Ja.
Heel ander onderwerp. En toen weet ik nog dat ik een beetje irritatie voelde. Van, oh, moeten we het nou weer over gender gaan hebben? Waarom moet dit? Waarom moeten we altijd vrouwen betrekken
bij het
probleem?
Dat
was mijn eerste gevoel.
Waarom vond je dat irritant?
Nou, ik dacht, ik vind het al heel wat dat we ons bezighouden met die grote ongelijkheden. Waarom nog verder? Waarom moeten we dat er ook bij halen? Het voelde een beetje als... het voelde voor mij als, is het niet genoeg dat we dit al doen?
Ja, en nog meer ellende. En dan nog meer ellende eroverheen. Ja.
Ja, en toen... Het is voor mij wel heel toevallig ontstaan dat clubje wat hierover ging praten... Het was na het eten, het was gezellig en ik bleef hangen. En toen hoorde ik hun argumenten over waarom het juist zo belangrijk is... Ja. Om naar de rol van, of de impact op vrouwen te kijken. En toen ging er een wereld voor mij open. Eigenlijk een beetje zoals in het klimaatverhaal.
Ja.
Dus ook dan...
Ja, eenmaal als je het ziet, kun je het nooit meer
niet
zien.
Kun je het niet meer niet zien. Nee. Dat is hoe ik er persoonlijk in terecht ben gekomen. En binnen Oxfam... is eigenlijk nu alles wat we doen vanuit een gender lens, noemen we dat. Dus dat we ook met onze campagnes kijken naar... eerst de probleemanalyse. Wat is het probleem en hoe worden vrouwen anders geraakt? En misschien is dat niet zo, maar het is in ieder geval de vraag die we ons stellen.
Ja.
Maar ook met onze campagnes, wat is het effect geweest? Het algemene effect, maar is er ook een effect op vrouwen geweest? En wat dan? En hoe worden... worden dus die impact op vrouwen verholpen? Of hoe kunnen we daar een bijdrage aan leveren? Ja.
En voor onze luisteraars die nu zitten te luisteren... en denken van, wat kan ik hier aan doen? Heb je een boodschap voor onze luisteraars?
Nou, ik denk het verhaal... het is denk ik belangrijk om dit te weten... en om dit te kunnen vertellen aan anderen. Wat ik soms in het Nederlandse klimaatdebat vind... gaat het vaak over CO2-reductie. En dat is ook allemaal belangrijk.
Maar het heel technisch.
Het is heel technisch en het is soms nog heel erg een verhaal over de toekomst.
Mm-hmm.
Want we zijn bezig met het beschermen van onze toekomst... of voor zorgen dat in de toekomst niet alles naar de... Nou goed, dat het niet nog...
Naar de kloten gaat.
Alles naar de kloten gaat. Ik wil dat netjes houden. Maar het is denk ik belangrijk om te weten... dat de impact van klimaatverandering... Nu al is.
Het is niet een toekomstverhaal.
Het is geen toekomstverhaal. En dat is denk ik stap 1. En dan stap 2 is de effecten op vrouwen. Maar alleen al de link maken met... Dus alleen al het besef van de klimaatverandering is er nu. De gevolgen zijn er nu. En die gevolgen zijn oneerlijk verdeeld.
Mm-hmm.
Dat is denk ik al een super belangrijke eerste stap.
Ja. Dus eigenlijk echt ook aan onze luisteraars, besef je dit goed en neem dit altijd mee in je gedachten en waar je kunt, doe er wat aan.
En ik bedoel, wat kunnen wij zelf, wat kan een gemiddeld persoon in Nederland doen? Dat is stemmen, dat is binnen je eigen familie of je eigen organisatie praten over, laten we beginnen, gewoon überhaupt met de klimaatcrisis, zelf... Ja, eigenlijk binnen je eigen bedrijf, binnen je eigen...
Start het gesprek en word een activist ook voor intersectionaliteit.
Precies, absoluut. Ja.
Mooi.
Oké. Nou, Ikram, ontzettend bedankt voor je komst met deze ontzettend waardevolle boodschap.
Jullie bedankt.
Ja, dankjewel.
Ja, super dat je er was.
En veel succes met dit probleem verder op de kaart zetten. Te werken aan de oplossing en zoveel mogelijk mensen te overtuigen dat we er op een andere manier naar moeten kijken. En laten wij met z'n allen nog hopen dat die topman van de kop, dat als eerste eens even aangepakt gaat worden.
Dat dat een topvrouw wordt.
Ja, precies.
En bij voorkeur niet uit de olie-industrie.
Ja, precies.
Okay. Als dat even kan. Dankjewel.
Ook willen we natuurlijk jullie, onze luisteraars, hartelijk bedanken voor weer intunen op onze podcast. We krijgen de laatste tijd veel berichtjes van jullie binnen. Dat doet ons ontzettend goed. We lezen ze allemaal. En geeft ons weer moed om door te gaan. De Verhit podcast is een initiatief van Greenpeace Nederland. Heb je je nog niet geabonneerd, wat we ons haast niet kunnen voorstellen, doe dit dan meteen in jouw favoriete podcast app. Nou, ik ga hier niet allemaal grote platformen promoten, maar dat kun je zelf wel bedenken. En dan zie je meteen als er een nieuwe aflevering online verschijnt.
Ja, wil je daarnaast iets aan ons vragen of met ons delen? Nee, dat noemde Ilona al. Daar houden we natuurlijk van. Mail ons dan via verhit@greenpeace.nl.
We zijn er over 2 weken weer. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Want als ik zeg dat het soms lijkt alsof de tijd alleen maar tikt terwijl we liggen te slapen. Ik wil iets bouwen, wil de handen uit de mouwen, wil geen woorden maar daden zien. Zou kunnen balen, maar er valt toch niks te halen. Uit verslagen zitten, hopen op actie. Het is niet te laat om iets te delen, iets te helen, helemaal alleen kan niemand iets. Ik voel me dagelijks zinloos. Dan wil ik uitgezet de wereld.